Welkom bij de tweede aflevering van het tweede seizoen van Eten is Weten. Een wekelijkse podcast, een voedselpodcast, waarin we de zin en de onzin van de voedselwereld aan de kaak stellen. Aan de hand van kakelverse feitjes hier meegenomen door onze gasten aan de keukentafel bij de Mulders. Met deze week niemand minder dan Helene. Ik ben je achternaam even kwijt.
Hoogendijk.
Helene Hoogendijk van Amstelveld. Ik ben zo gewend om met Helene, gewoon ja. Helene, dat ik opeens dacht, oh ja, ze is de gast. Hier, het is een officiële gast.
Dank voor je uitnodiging.
Hoogendijk, dankjewel dat je hier bent.
Oh, de producent van Pace Paradise.
De distributeur.
Sorry. Ik ken die termen nog steeds
niet. Je weet de achternaam niet en de functie.
Nee, die termen in de film
ik ga nog
steeds. Ik weet alleen een lutje, voor de rest is het me allemaal nog ontschoten.
Een lutje. Hidde leert elke dag bij over de filmindustrie.
Die termen.
Jij was onze, en jij bent onze distributeur van Pave Paradise.
Zeker.
Daar gaan we het uitgebreid nog wel over hebben tussen de feitjes door.
En, wat doet een distributeur?
Helene, wat doet een distributeur?
Een distributeur is vanaf het moment dat ik met een producent of een regisseur in zee ga, verantwoordelijk eigenlijk voor het welslagen van de film bij het grote publiek. En dat kan in de theaters zijn, het kan op festivals zijn, het kan online. Maar het liefst natuurlijk in de theaters, want dat is voor de maker is dat het leukst.
Ja. En Amstelfilm richt zich met name op documentaires. Doet ook wel eens fictie, want je bent nu met...
Documentaire, tenzij iedereen zich massaal aan boord van de Nederlandse documentaire, want er wordt veel moois gemaakt, aan boord begeeft. Heb ik wel het idee dat het daarmee alleen niet te redden is als kleinere distributeur. Dus dan ben ik inderdaad nu bezig met fictieprojecten.
Ja.
En dat is heel leuk. En voor de rest documentaire maatschappelijk met name. Want Amstelfilm doet graag verhalen die verteld moeten worden of die onderverteld zijn.
Ja.
Dat is eigenlijk...
Ja, nou ja, en dat is ook waarom wij graag met jou in zee kwamen, want Hiddes verhalen zijn meestal onderverteld.
Ik vertel het heel vaak.
Behalve door hemzelf.
Er zijn mensen die daar anders over denken. Maar
ik begin er elke dag over, maar iemand moet het doen. Anders blijven ze onder verteld.
Je bent ook zo'n man die altijd zegt, ik kan ook niks meer zeggen tegenwoordig. Ja. Op een podium.
En dat dan vijf keer zegt.
Drie keer in de week.
Grote kranten. Daar ben ik weer.
Nou, maar het is zeker waar, want toen jullie met Pave Paradise bij me kwamen, was het echt een verhaal wat ik nog niet kende.
Thank you.
En ook in het debat, televisie, radio, kranten, nooit zo belicht zag.
Nee, en op flink wat weerstand af en toe leeft het op.
Zeker.
Ja, en dat is ook goed. Weerstand is goed in kunst. Maar daar gaan we nog op komen. Ik stel voor dat we gewoon met het eerste feitje beginnen. En het eerste feitje is van moi, Karsten de Vreugd. En mijn feitje gaat over de kip. De langst geregistreerde vlucht van een kip duurde 13 seconden. Maar nog interessanter is dat de langst geregistreerde afstand die een kip heeft gevlogen 92,1 meter is.
92 meter in 13 seconden?
Nee, dat zijn twee losse metingen.
Oh. Twee losse records.
Ja. Het zou ook kunnen dat hij dat in 11 seconden heeft gedaan. Of in 2 als hij is afgeschoten.
Waarom kan een kip niet vliegen?
Nou, Hidde, wat leuk dat je dat vraagt.
Nog even een andere vraag. In welke context is dit record neergezet? Is dat een boer die een meter erachteraan liep? Of was het in een...
Het staat in het Guinness Book of Records. Dus er zullen officiële metingen zijn geweest. Maar 13 seconden. Ik denk dat jij niet 13 seconden kan vliegen, toch?
Ik ben een beetje afgevallen, dus ik kon me iets langer in de lucht blijven.
Maar uiteraard staan kippen niet bekend omdat ze kunnen vliegen. Wel hun neven en nichten, dus de fazant, is een goed voorbeeld. Want de kip, even terug naar het begin. De kip is afkomstig van de junglefowl uit Zuid-Amerika.
Oh, Maleisië.
Uit Maleisië. Ik dacht uit Zuid-Amerika.
Nee, dit is Azië.
Ik heb dat dus niet goed onderzocht. No. Ik had vroeger wel een fazant die was opgezet.
Die kon niet meer vliegen, denk ik.
Die heeft wel 92 meter afgelegd door de lucht. En die heet Guus Meeuwis.
Guus Meeuwis zijn fazant. Ja.
Waarom?
Ja, dat is ooit ontstaan. De reden waarom een kip niet kan vliegen is omdat hij is gedomesticeerd door mensen.
Want de junglefowl kon wel vliegen.
Ik dacht.
Ja, maar niet een grote afstand.
Het kwam omdat ze de slagpinnen of hoe heette die dingen uit de vleugels halen. Dat is kortwieken, toch?
Nou ja, dat is kortwieken. En dan is denk ik zelfs 13 meter al een uitdaging. Of 13 seconden, wat was het nou? 13 seconden, 92 meter.
13 seconden, ja.
Ja, maar ze hebben geselecteerd en gefokt op de eigenschappen, waardoor ze meer vlees kregen. Dus ze zijn zwaarder dan dat ze eigenlijk kunnen doen. Wat eigenlijk best wel gek is, want grote vleugels zijn wel lekkerder dan kleine vleugels om te eten. Dus feitelijk zou je kunnen zeggen, maar dan kunnen ze ook wegvliegen. En dat is nou juist wat je dus niet wil.
Ja, Dus meer de, hoe heet dat?
Schouder.
Schouder.
Ja.
Toch?
Nou, maar als je lekker een vleugeltje met een beetje...
heel
buffalo wings.
Lichte vleugel lijkt me.
Chicken wing en de chicken shoulder, zeg jij. Chicken wing is eigenlijk de chicken shoulder.
Nou, ik kijk nu eventjes een beetje angstvallig of ik iemand anders het woord kan nemen. Maar ik zag het opeens voor me. Volgens mij is dat juist op hoe heet dat? Ja, vlees gekweekt. En dat, en jij hebt ook stevige schouders. En,
ik heb een schoudertje.
En ielige vingertjes.
Ja. Dat zei je moeder ook vannacht. Maar dat komt dus omdat we met name inzetten op vleesproductie en op het leggen van eieren. En niet op het vliegvermogen. Dus daar hebben we wel op geselecteerd. En er zijn ook wel genetische kenmerken die al aanleiding hebben geboden. Waardoor we dit dus zijn gaan doen. En toen dacht ik, misschien moeten we het eens hebben over domesticatie. Domesticeren, doe je met een C? Domesticatie is met een C.
Een C klinkt als K voor O, U en A.
Ja, maar domestisch... Ja, maar het is hetzelfde werk. Vaak komt nog het kofschip langs. Maar dus, er zijn dus dieren die dus niet te domesticeren zijn. Dus de kip wel. Hebben jullie voorbeelden? Dus ik heb als voorbeeld de zebra. Is een heel goed voorbeeld van een paard met strepen. Ja. Dat er dus niet laat domesticeren.
Nee.
En dat is ook... Er zijn mensen die zeggen dat Afrika daardoor zich minder heeft kunnen ontwikkelen. Omdat wij hadden het paard wat we dus konden domesticeren.
De lama.
De lama. In,
Want die dacht?
Die dacht, lama. zijn er nog andere dieren waarvan jullie zeggen... Die laten zich niet zomaar voor het karretje spannen.
De salamander.
Ja. De salamander is inderdaad ook eentje. De dolfijn. Daar zijn de meningen nog over.
Nou, er zijn er legio die gewoon te gevaarlijk zijn. Ik bedoel, ik zou om die reden ook geen slang in huis halen. Maar goed, dat zijn de mensen wel.
Olifanten? Nou ja, goed.
Nee, dat kan wel. Daar kan je op rijden, toch?
Maar ze zijn eigenlijk zeldzaam. Er zijn niet zo heel veel dieren gedomesticeerd.
Nou ja, dus je hebt dus... er zijn een aantal kenmerken van... er zijn er zes. waardoor een dier wel of niet gedomesticeerd kan worden. Of het zinvol is om ze te domesticeren. Dat zijn twee dingen. Het allereerste kenmerk wat je nodig hebt om een dier te kunnen domesticeren... is dat ze niet kieskeurig zijn qua eten.
Tot nu toe doe ik nog mee. Kan ik nog gedomesticeerd worden?
Dus als je alleen maar dus iets van eucalyptus wil eten... Ja. Dan wordt het lastig. Dus de koala is lastig te domesticeren. Het tweede feit is dat we alleen dieren willen... die snel volwassen worden ten opzichte van de menselijke levensduur. Omdat het uit kan. Dus de olifant, die dus eerst twee jaar de zwanger... Ja. En dan nog is gewoon helemaal niet zo efficiënt. Ja. Het derde voorbeeld van gedomesticeerde soorten... Die is dat ze bereid zijn om in gevangenschap voor te planten. Nou, Hidde doet nog steeds mee.
De panda viel alweer af.
De panda, die komt nergens voor hier. Die is geen één statistiek zinvol gedomesticeerd dier. Het vierde is dat gedomesticeerde dieren moeten van nature volgzaam zijn. Nou, Hidde
begint daar. Ja, dit is helaas.
Helaas, kan niet gedomesticeerd worden.
Het vijfde is dat de huisdieren geen sterke neiging hebben tot paniek of vluchten bij schrik. Daar is ook weer dus de zebra, maar ook de gazelle is een goed voorbeeld van een dier wat je niet eventjes moet laten schrikken. Want dan is hij gewoon... Ja, dan is hij...
Het is moeilijk om het dan gezellig mee te krijgen.
Als een haas ervandoor. Hey. Zou de haas ook gedomesticeerd kunnen worden? Nee, maar het konijn wel. Omdat de haas is een konijn minder schrikkerig. Hidde heeft konijnen, toch?
Ja, nou, die zijn alle twee gevlucht.
Van de schrik?
Denk het wel. Wij hebben ze thuis zo gevreemd als ze hebben de vrijheid gevonden.
Ja.
Is ook zo.
Of de autoband.
Waarschijnlijk, maar dat hoeven ze kinderen niet te weten.
Nee.
Puk.
Ja, nee, die zijn nog ergens lekker iets van...
Kerstdis.
Iets van een jointje aan het roken. En tot slot, met uitzondering van de kat, kon voor... meren huisdieren of gedomesticeerde dieren zich tot de sociale hiërarchie. En ze worden gedomineerd door sterk leiderschap.
Oh ja, dus die vinden het fijn om submissive te zijn.
Dus honden zijn daar een heel goed voorbeeld in. Maar ook koeien en ook paarden. Die als je eenmaal die toxic masculinity...
Ja, precies. Maar
jij zegt de kat, en dat is interessant. Want die heeft zichzelf gedomesticeerd.
Ja,
die heeft zich aangepast aan de mens.
Oh ja?
De mens heeft zich aangepast, ja. Dat is mooi verhaal. Dat was mijn extra feitje, maar dit klopt.
Kijk.
Oh ja, ik dacht dat je een extra feitje had over graan.
Ja, maar wel met hetzelfde idee. Dat is inderdaad dat het domesticatie vaak een two-way... niet een eenrichtingsverkeer is. Maar dat gaat zelfs als verhaal dat graan ons gedomesticeerd heeft. Want wat is natuurlijk uiteindelijk het doel van evolutie... is je genen verspreiden. En ja, een kat is dat heel goed gelukt. Maar graan ook. Graan natuurlijk kwam in een klein stukje van de wereld voor. Nu bijna overal. Dus dat er een soort wisselwerking is. En dat is je er in ieder geval beide wat aan hebt. Dit is een verhaal trouwens van... Harari in boek Sapiens. Maar hij nog wel een en ander te doen heeft. Maar bij de kat is het dus ook zo. Van, kat heeft ook allerlei schattigheidskenmerken... waardoor mensen heel snel hebben... die gaan we verzorgen. Dat werkt dus heel erg. Ja, bijvoorbeeld dat purren en die ogen dicht bij elkaar. En, waardoor het heel natuurlijk is voor de mensen om daarvoor te gaan zorgen... en ze die dus domesticeren. En daardoor hebben ze ook de hele wereld veroverd.
Nou ja, dus de vraag is... want ze zeggen hier tot slot met uitzondering van de kat... maar eigenlijk zou je je dus kunnen stellen... dat de kat ons gedomesticeerd heeft.
Ja, ja, ja.
Want als je de mens legt langs... Als je de mens legt langs deze zes... we zijn niet zo kieskeurig met eten. Toch? Nee. De mens eet gewoon... eten. We worden snel volwassen. Ja, nou, daar is de definitie nog over. We planten ons vooral voor in gevangenschap.
Je bedoelt voor de stad, de flat.
Ja, we zijn of in, nou, wat er in de gevangenis gebeurt. We zijn.
Daar
wordt weinig voor geplant.
Die gaat niet helemaal op deze vlieger.
Maar we zijn wel van nature volgzaam.
Ja, we zijn
echt kuddedieren.
Kuddedieren.
We zijn sowieso kuddedieren.
We zijn sociale dieren.
We hebben geen sterke neiging tot paniek of vluchten bij schrik. Want de opwarming van de aarde is al 30 jaar feit. En iedereen denkt, lekker naar Ibiza. en we kunnen ons
behalve
wel...
Behalve Caries van Houten.
Maar daar staat weer tegenover dat, hoe heet die gast van Kane? Dinant Woesthof. Wel op Ibiza zit. En die wil daar dus zelfsustaining gaan leven.
Oh ja, nee, dan is het wel goed.
Ja, want dat is ook vruchtbare grond daar ook.
Ja.
Ik zou daar
regeneratief.
Ik zou daar graag een camera op willen hebben.
Ik niet.
Maar dus, kort samengevat, de kip kan 13 seconden vliegen.
Ja.
Nou, het tweede feitje is...
Ja, laten we alsjeblieft snel doorgaan.
Het tweede feitje is van Helene Hoogendijk.
Ja, nou, ik ben allereerst natuurlijk vereerd om hier te zijn. En als distributeur van Amstel Film breng ik binnenkort een film uit over... Eigenlijk, het is een pleidooi voor kernenergie.
Voor. Explosief.
Nuclear Now van Oliver Stone. Niet de eerste, de beste. En het leermoment is dat kunst geen mening is.
Mooi.
Mooi feitje.
Laten we dat even indalen, jongens.
Kunst is geen mening.
Nee.
Is dat niet een goede titel voor deze podcast gelijk?
Fabian kunst is geen mening. Ja, nou. Genoteerd.
Dank.
En waarom is kunst geen mening?
Nou ja, we hebben het al even gehad over Pave Paradise. Daar kreeg ik voor het eerst echt te maken met het feit dat ik een film uitbracht waar de meningen over verdeeld zijn.
Oh, maar wacht even. Ja, sorry.
Ja. Nee. Waar gaat hij over?
Pave Paradise, en dan moet ik het goed zeggen. En jij bent hier om het te... Nou, eigenlijk wat Pave Paradise heel, heel goed laat zien aan de hand van een best practice in Costa Rica, dat het eigenlijk veel meer zin heeft om op vruchtbare grond beperkter, maar intensiever te verbouwen voor onze voedselproductie en voorziening, dan op heel veel meer terrein met biologische middelen of weet ik veel wat je dan wil doen.
Extensieve landbouw.
Extensieve landbouw, waardoor de illusie wordt gewekt dat we dan veel meer doen voor biodiversiteit en dat we daarmee ook onze voedselvoorziening goed op orde krijgen. En dat blijkt niet zo te zijn.
Niet per definitie.
Nee. Mooi, je brengt ten eerste een pleidooi uit voor intensieve landbouw en daarna een pleidooi voor kernenergie.
Nou ja, kijk, dat was dus ook de uitdaging.
En mijn opmerking, want jij zei dit voor het eerst. Je bent volgens mij altijd bezig dat je zoveel weerstand of dat je in een bepaalde hoek werd gedrukt omdat je een film uitbracht.
Nou ja, wel op het gebied van klimaat dan nu. Want ik heb al eerder documentaires gedaan waar een politieke maatschappelijke lading, een film over Suriname en daar de inlandse interne politiek die overigens ook met nou, het gaat eigenlijk over dossiers die blijkbaar ook in Nederland zijn die nog geopenbaard moeten worden. Nou goed, dus dan zit je ook al in een verdeling tussen mensen die niets er meer van willen weten van het verleden en door willen en mensen die het juist willen onderzoeken omdat je zonder je kennis van het verleden niet het heden kan aanpakken. Dus dat is een interessante. Dan heb ik een jaar geleden een film uitgebracht van een Israëlische en een Palestijnse maker over de Westbank en human trafficking tussen Israël en de Westbank. Nou, dat is ook niet het lichtste onderwerp. Mm. Dit was voor alles wat er nu speelt. Dus toen kwam Pave Paradise en het is niet dat ik per se van discussie hou en dat ik het daarom doe, maar we hadden het over onvertelde verhalen en het is natuurlijk wel interessant dat als je vanuit heel veel kanalen dag in dag uit gevoerd wordt met een bepaalde invalshoek en je krijgt dan makers voor je die een onderbouwd, Hidde, je bent microbioloog, dus je zal er wel iets van af weten. Dan denk je, er is publiek voor.
Ja.
En wat ik interessant daaraan vind, en dat is ook wat ik als maker dan, of niet als maker, maar als distributeur tegenkom, is dat op het moment dat je dus het verhaal brengt, dus dat is niet het verhaal als een lobbyist uitdragen, maar het verhaal brengt om daar vervolgens over in discussie te kunnen gaan, dat je meteen al bij de poort wordt gestopt door allerlei krachten in de samenleving die zeggen van ja, dit verhaal, je weet van niks. En heb je dit rapport gelezen? Heb je dat rapport gelezen? En
dat gebeurde bij jou ook?
Zeker.
Nou, ik weet nog dat wij een avond hadden. Wij waren net 2 weken in de bioscoop, of 1 week. En we hadden een Radio 1 interview gehad. Waar onder andere Michael Wilde even een steentje in de vijver gooide. Dat was of is de was, voorzitter van de
belangenvereniging van Bionext.
Van Bionext.
Biologische landbouw.
En dat je ook best wel even schrok. Dat je ook dacht, hoe?
Waar ben ik dan begonnen?
Jij ook als mij.
Helene dacht, ik maak een film over landbouw. Dat zal vast niet zo spannend zijn. Maar wij hebben nog wel echt s'avonds later dat je echt gewoon dacht, het is best heftig hoeveel weerstand of hoeveel energie een film als Pave Paradise of een andere film eigenlijk losmaakt. Hè?
Ja, nou ja, ik vergelijk het en dat is een beetje gechargeerd en ik meet mezelf niks aan, maar ik vergelijk distributie van films een beetje zoals een advocaat voor zijn cliënt opkomt. Al gauw weet je aan de hand, en dat hangt een beetje af van welke discipline, welke jurist je bent, maar laten we bedrijfsjuristen of milieu, of merkenrecht of weet ik veel wat, dan weet je al gauw van het onderwerp van je cliënt heel veel af. En dat geldt ook voor deze. Maar ja, ik ben natuurlijk niet microbioloog, dus je weet nooit altijd alle finesses. En de reden waarom het belangrijk is dat ik die wel weet, of dat je goed ingelezen bent over alle standpunten, is omdat ik wel verantwoordelijk ben voor die film, voor het vermarkten. Ja. En het laatste wat je wil, is dat ook jullie boodschap verzandt. Omdat het allemaal vanuit een disbalans aan de man wordt gebracht. Ja. En dat is het. De andere kant van de mensen die dan bij je komen aankloppen van gif is zeker wel goed. En, in deze van de kernenergiefilm, zeg maar, om het even. Kijk, volgens Nederlandse maatstaven is er altijd behoefte en dat is maar goed ook. En daarom leven we in een democratie, hoor en wederhoor. Maar soms merk je, en dat is in het ja, publieke debat wel vrij vaak zo, dat er bepaalde bonton meningen zijn en andere meningen. Mm-hmm. En die andere meningen mogen wel eens aan bod komen, maar zeker als er bij consensus en zeker over zoiets als nucleaire energie angst is, dan merkte ik in de afgelopen tijd, en omdat ik er heel veel over heb gelezen en heel veel meningen heb gehoord, et cetera, dat er toch wel een vrij eenzijdig beeld komt. Ja. En afgelopen vrijdag was er dan een rapport van Tenet. En dan vraag je af wie heeft die opdracht gegeven en met welke doelstelling, et cetera. En dan wordt er, en ik ga hier niet een pleidooi nogmaals houden, dat doe ik niet.
Hoeft ook niet.
Nee, maar ik merk wel dat, ja, dat er dan een bepaalde framing plaatsvindt. En dan krijg je weer dat de pro-energiepartijen en de wetenschappers, die voelen zich dan niet gehoord. Want ja, die komen nauwelijks aan boord. En dan komt er weer een rapport over 2030 of 2055. Ja. Goed, dus dat constateer je aan de ene kant. En aan de andere kant merk ik dat activisten voor bijvoorbeeld kernenergie, omdat ze zich niet gehoord voelen, best wel veel gaan inkapselen. En ook alleen maar zich gaan focussen rond het onderwerp. Ja. En eigenlijk al de weerstand van een andere mening niet meer willen horen. Omdat ze worden er gewoon murf van.
Ja, als jij dus, stel jij bent voor kernenergie, dan moet je constant aanhoren, ja, maar Tsjernobyl en Japan. Terwijl ja, de data best wel aantoont dat in vergelijking tot waterstofenergie of water en energie en wind en zonne, dat het niet eens het zo heel slecht doet. Maar dat moet je elke keer weer uitleggen.
Dat. En kijk, deze film toont aan, en los van of het nou een pleidooi, het is zeker een pleidooi voor, maar het fijne is dat je als filmdistributeur het verhaal kan brengen en dat je daarna over in gesprek kan gaan. En als dat, dan ben je als, denk ik, filmdistributeur of als filmmaker ben je geslaagd. Dat er over een maatschappelijk onderwerp, en zeker als het over klimaatproblematiek gaat, en we hebben allemaal kinderen, aspiraties voor de toekomst en alles wat we willen doen, dan moet je kennis hebben van de andere kant van het debat. En door naar zo'n film te gaan, zelfs als je het er helemaal mee oneens bent, en je ziet nog niet dat je eigenlijk niet zo bang hoeft te zijn, of je hebt eigenlijk, zie je dat het afvalprobleem opgelost kan worden, en je ziet eigenlijk dat er door goede keuzes misschien de kosten die nu als een schrikelement boven de markt hangen, misschien is dat wel anders, maar dan moet je er wel kennis van nemen. En het goede is dat als activisme op die manier werkt, dat het debat openbreekt, ja, dan kan je je dus, en daar hebben wij het wel eens over gehad, Karsten, op een gegeven moment ook, als dat gelukt is, jezelf opheffen. Want je zei zelf vorige week,
nou ja, wij hadden een vorige gesprek, en dat was net in de week dat Kick-Out Zwarte Piet heeft aangekondigd, in 2025 houden we op. En ik vond dat eigenlijk fantastisch. Niet dat ze ophouden, maar dat ze voor zichzelf niet een, ik heb vaak het idee dat activistische groepen bestaansrecht ontlenen aan het in stand houden van de discussie. En dat dan dus eigenlijk zo'n partij zo moedig is om te zeggen, wij hebben ons ding gedaan en ik heb ook kinderen en ik moet ook verder. Ik heb mega respect en kippenvel voor de mensen die dat doen.
Ze hebben wel zeker, ik bedoel, ik ben in ieder geval ik ben hier de oudste aan tafel, geloof ik, van een generatie die zwart.
Joris is de jongste.
Ik ben de jongste.
Jij bent de jongste.
Nog wel 40?
Bijna 40.
Ik ben nog geen 40.
Bijna 40.
Nee, maar weet je, het is een mooi ding dat de jonge generatie zich niet voor kan stellen dat ik dat traditie vond. En dat heeft bij mij ook, ja, ik bedoel bij iedereen. Ja. Dus dat heb je dan bereikt. En eigenlijk denk ik dat, dus ten eerste, sta open voor thema's in films. En ga niet naar een film omdat je denkt er een mening over te hebben, maar ga eens kijken of het de mening, ga toetsen. En dat toetsen, dat is veel meer dan dat je je identificeert met een voor of tegen. Want dat zie je in, ik haat het woord polarisatie, maar mensen ontlenen bij een gebrek aan een kerk of een andere persoon die je moet volgen, ze ontlenen hun identiteit aan het standpunt. Ja. En op een gegeven moment maakt het eens niet eens meer uit welk standpunt. Het kan Gaza zijn, je kan je vastplakken op de A12. Het kan
vlees,
havermelk.
Maar er zit wel een grens aan wat je gaat uitbrengen, denk ik. Zou jij een film uitbrengen die zegt er is geen klimaatverandering? Of zou je een pro-Klux-Klan? Er zit wel een soort grens aan van
wie
je...
Er zitten toch met de kippen.
Roekoe.
Roekoe. Koekoekslel.
Nee, je hebt helemaal gelijk.
Wat maakt dat je bijvoorbeeld kennis hier en intensieve landbouw, die ook heel controversieel zijn?
Er zit geen pro-intensieve landbouw in, hè?
Nou ja, bij wijze van maar goed. En ja. Het is moeilijk, want soms zijn contraire meningen waardevol. En waar, en of niet deels waar, laten we het zo zeggen. Soms zijn contraire meningen ook contraire meningen die je gewoon moet negeren.
Ja, nou, daar zit gradatie in. Bijvoorbeeld, ik heb nee gezegd tegen een film die te maken had met Nederlands-Indië. Daar heb ik nee tegen gezegd, omdat ik kort daarvoor van twee jonge makers een film ook over het Indisch zwijgen. Ja. En dat was heel erg vanuit de Indische gemeenschap bezien. En om die reden kon ik die andere Indische film niet doen, want dat was heel erg vanuit het perspectief van onze Nederlandse geschiedenis. En dat voelde niet correct.
Nee.
Hoewel ik die film graag had willen misschien doen. Uh-huh. In een ander. Dus dan zeg je in principe, maar wat jij bedoelt, dit is dus de gradatie van, dat had ik wel of niet kunnen doen, niet gedaan. Maar, net zoals de vergelijking net, gaat dat nu ook op met advocatuur. Er zijn thema's waar je gewoon niet aan kan verbinden, omdat je dan niet het... Dan ben ik niet de juiste persoon.
Nou ja, nee, maar ik denk
het is wel een moeilijke keuze, lijkt me. Als je ergens nog niet zo heel veel van af weet, maak je dus de keuze van kennen niet je wel?
Nou, maar ik heb dat ook als maker.
Kijk, ik snap helemaal.
Ik heb met jou een paar films gemaakt, omdat ik het interessant vond om te kijken waar we zouden uitkomen als we dit zouden doen. Dus het is voor mij niet, want wij hebben vaak de discussie dat jij zegt, ik wil graag mensen overtuigen. Ja. Ik heb dat niet. Nee. Ik wil niet mensen overtuigen. Ik wil onderzoeken als maker waar ik uitkom. Ja. En aan het eind van Pave Paradise was ik ergens anders als aan het begin. Ja. En dus ik hoef niemand te overtuigen. Het is in dat opzicht wat meer egoïstischer. Ik onderzoek en kom dan ergens op uit. Maar wat ik wel interessant vond, en daarna geef ik mijn microfoontijd graag af, dat wij in de zalen van Pave Paradise wel veel meer mensen hadden die een ander standpunt hadden, die er toch heen zijn gegaan. En dat verbaasde mij. En dat vind ik dus weer het leuke van kunst en het leuke van film als medium, is dat je dus die mensen wel aan tafel krijgt. En af en toe waren de mensen ook heel boos. Ik heb een avond gehad in Arnhem.
Ja.
Oh,
Hidde was ik erbij, toch?
Hidde was ziek toen.
Oh,
en ik was toen in mijn eentje. En ik kom uit Arnhem. Dus ja, ik dacht, nou, thuiswedstrijd. Nou, de win van vol.
Ja, echt, ja.
Maar vooral van 50-plussers. Van mensen die heel... ik weet, de groene revolutie is slecht. En die Sikko Mansveld.
daar heb je weer.
Heb je
weet je wel? Maar ik vond het fantastisch om te zien dat er dus heel veel mensen bereid zijn om een kaartje te kopen, geld uit te geven om naar een film te gaan die hun standpunt niet per definitie...
Nee, maar wat jij zegt over de première van Pave Paradise, en dan hou ik echt op. Maar dat is waar, want in de zaal zat Friesland Campina en Rewilding. En daar zaten milieuorganisaties en boeren. Dat is dus de ideale zaal voor mij.
Ja.
Dus als in jazeker. En als in Nuclear Now... ze hebben natuurlijk een rechtszaak gehad. We Planet, mijn partner, bij het uitbrengen van deze film met Greenpeace. Maar ik zou heel blij zijn als Greenpeace wel in de zaal zit. En weet je, gewoon dat pro en tegen... En daarbij, we hebben eigenlijk niet zo veel tijd te verliezen om heel veel door te debatteren. Op een gegeven moment moet gewoon alles. En zon, en wind, en energie. Ja. Kernenergie.
Nou ja, dat is wel een van de punten. Is dat je ook vaak, hoe langer je het over hebt, hoe nijpender de zaak gaat worden. Wou jij nog iets zeggen?
Ja, ik had allerlei associaties. Maar met name wat jij net zei, vond ik wel mooi over een verhaal. Hè? Dat herken ik ook in de samenwerking met Hidde. Hidde heeft heel erg de neiging om zijn verhaal en zijn meningen te verpakken als feiten. En dat de eten in te slingen. En daar reageren mensen op. En eigenlijk wat jij zei net volgens mij, wat mooi is als je in een verhaal, dat je daar eigenlijk ook naast kan gaan staan. Want dit is een verhaal, ik ga hier naar luisteren. En ik voel hier allerlei dingen bij. Maar ik ga me niet gelijk daartegen overzetten of ermee identificeren of degene die dat verhaal vertelt in een bepaalde hoek zetten. En dat zouden we zo goed kunnen gebruiken in het maatschappelijk debat.
Zeker.
Als je gewoon even luistert naar een verhaal. Of je tot het klaar is. En dan denk je er even een paar minuten over na. En dan ga je daarover in gesprek.
Maar er zijn twee elementen en die ontbreken in het debat altijd bijna. Of nou ja, ja. Nee, altijd bijna.
Dit is een feit.
Dat is een feit.
Ja.
Je moet verantwoordelijkheid nemen voor de discussie in je aandeel. En je moet af en toe afstand nemen om ja, te herijken.
Ja.
Je moet kunnen herijken op je eigen standpunt ja. ook. Want ja. je hebt het, niks is stabiel of voor eeuwig.
Ja.
Dus misschien zijn er wel feiten, nieuwe feiten in wetenschap.
Ja,
of
ja,
in
precies. Ja.
Ons morele kijk op dingen.
Ja. Oh. Nou, en dat is een beetje de reden dan om, waarom ik met jullie of met Hidde wil gaan werken. Is omdat ik zelf, jij zei ik wil mensen overtuigen. Jij zei ik wil zelf
onderzoeken
en ja. dan ergens komen. Ik zit er meer een beetje in dat ik ja, waarheidsvinding, niet voor mezelf, maar voor, want ik denk, we zijn gewoon een aantal dingen die we moeten gaan doen in de komende jaren om onszelf niet in de penarie te brengen. En dat zou ik heel graag wel eerder dan later willen weten. Dus ik zit er vanaf het begin dat ik hiermee bezig ben heel erg in van, ik wil graag weten wat dan een betere manier van landbouw is, of wat we wel of niet moeten doen, of kernenergie. Want ik wil het heel graag wel graag weten met z'n allen.
En ik wil daarin faciliteren.
En ik wil daar deel mee faciliteren en dat vervolgens weer naar een publiek brengen. En als ik inderdaad iets nieuws hoor, en dat is de reden dat ik ook regelmatig nog steeds aangesproken word van Hidde Boersma, daar werk je mee, dus iets minder met jou. Maar in deze wereld, Karsten, waarvan je werkt met Hidde, dus je zal wel dit en dat en zo. Mijn antwoord is altijd, ja, ik leer regelmatig nieuwe dingen. Hidde heeft zeker niet altijd gelijk, maar hij zegt wel soms dingen waarbij ik denk, oh, en dan wil ik ook mijn mening kunnen aanpakken zonder dat ik dan opeens overgelopen ben van het ene naar het andere hokje ja. of zo. Ja, dat vind ik allemaal echt ja. extreem vermoeiend dat we dat doen.
Ja, er zijn 50 tinten grijs en het is niet allemaal zwart-wit. Als mensen willen openstaan voor een andere mening over kernenergie, dan kunnen ze dus naar Nuclear Now, die op 16 maart te zien is.
17 maart de première in Tuschinski.
17 maart in Tuschinski. En 22 maart in de Bali is er een avond waar H. Boersma ook buiten zijn
dan de presentatie gaat geven. Opeens ook wat van kernenergie weet, in het panel zit.
En als wij hem nog verder willen zien, kunnen we hem ergens downloaden.
Zeker.
Of kijken? Of...
Dus na de première op de 17e, dan gaat hij vanaf de 18e eerst in het filmhuis Den Haag, maar on tour door het hele land. Hij is op 19 maart, en daar ben ik ook vrij trots op, in het Europees Parlement te zien, plenair, wow. in aanwezigheid van Oliver Stone zelf. Dus ja, dan komt het ook een Europees tientje krijgen. Dus dat is, dat is mooi. En vanaf 21 maart in de theaters, dan gaat hij ook regulier draaien.
Nou, dus er zijn zat kansen om je te laven aan een andere mening. Dus ga daar vooral heen. Nou, dan gaan wij verder met het derde feitje. En het derde feitje is van Joris Lohman. Ik heb het idee dat er wel een bruggetje te maken is.
Nou,
tussen
het is wel
feitjes.
Een heel mooi bruggetje, ja. Nou, mijn feitje, maar dat is echt totaal geen feitje. Maar ik ga het toch noemen.
Ga je mega openen. Feitje eerder een soort slagzin. Mooi.
Precies. Stop the food fight. Save the planet.
Oeh.
Mooi, hè? Kijk, wij zijn natuurlijk met dit initiatief begonnen omdat we ons aan dit soort dingen ontzettend ergeren. En dat we graag willen dat we met elkaar wat meer...
Wat voor dingen?
Dit soort debatten die, waar mensen niet naar elkaar luisteren. En in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken. Ik ben er maar mee begonnen om meer te leren en dit soort keuzes in de toekomst misschien wel beter te kunnen maken.
Ja.
En dat gaat dus over dat die twee strijd die Hidde en ik in de Tovenaar en de Profeet en in de degrowth en de decoupling waar we het laatst over hebben gehad, dat dat continu in die discussies doorblijft, dat mensen dus niet meer naar elkaar luisteren. Ik ben gestuit op een... ik ben trouwens met een boek bezig, als we toch aan het presenteren zijn.
Aan het lezen?
Wat zeg je? Aan het schrijven.
Aan het schrijven, ja.
En dat gaat ook hier voor een deel binnen. Dus ik ben veel aan het researchen de laatste tijd. Het boek heet... boterkaas en havermelk, inderdaad, om ook die discussie aan te gaan. Ik zit een beetje in de conclusie te zoeken van waar wil ik nou naartoe. En ik kwam op mijn nieuwe favoriete website, Our World in Data, kwam ik ook weer wat mooie data tegen. Gaat eigenlijk over klimaatverandering. Dus het is duidelijk dat we broeikasgassen uit de voedselketen moeten verwinderen. Daar zullen niet veel mensen het mee oneens zijn. Zelfs zoveel dat als we op dit moment door zouden gaan met de business as usual in de voedselketen, dat we dan eigenlijk al het budget wat we überhaupt nog hebben om binnen de 2% te blijven, dat we dan puur aan voedsel gerelateerde dingen, niet alleen landbouw, maar dus de hele voedselketen, dat we dat dan op zouden maken.
De voedsel is maar een klein deel van de hele...
Ja,
kwart of zo.
Het hele budget wat ons nog rest. 1400 miljard ton.
Wat? Ik wil dit nog een keer horen, want ik wil dat snappen.
Het kost op budget voor 1,5 of 2 graden?
Voor 2 graden. Ja. Omdat wat we het eigenlijk totaal nog hebben, dus voor alle uitstoot, dus zowel landbouw als energie, dat zijn eigenlijk de 2 grote, of in ieder geval voedsel, hè, alles wat te maken heeft met voedsel en energie. Daar hebben we nog om binnen die tot die 2% te blijven, hebben we nog een bepaald budget, 1400 miljard ja. ton. En dat zouden we, als we zo doorgaan zoals we nu produceren en consumeren en distribueren in voedsel, zou dat alleen aan voedsel opgaan. Okay, dus dat moet drastisch verminderd worden.
Het totale budget van alle uitstoot zou worden opgemaakt aan alleen voedselproductie. Dus dat is los van auto's en industrie en het vervoer en...
Ja, ja. Dus we moeten dat drastisch verminderen. En dat is op zich geen geheim.
Nee. Maar wel heftig om te horen.
Ja, zeker. Nou, het goede nieuws hierin is dat in ieder geval door een onderzoeker, Clark, een aantal scenario's zijn uitgerekend van wat je dan zou kunnen doen om die uitstoot te verminderen. En dan noemt hij 5 dingen. Er is ook nog andere. Nee, ik houd het even hierbij. Die zegt, je moet inzetten op... Nee, je weet het al. Je zegt, ja. Blij kijken. Inzetten op intensivering van de landbouw. En ook het halveren van voedselverspilling. En ook het overschakelen op een gezonder dieet, minder verwerkt dieet. En ook het inzetten op best farming practices. Dat wil zeggen dat je de goede dingen doet in de landbouw, waar we het hier eerder over hebben gehad. Dus niet per se overschakelen naar een nieuwe trendvorm, maar...
Nee, maar een net boven je
allerlei dingen
appels.
Die je kan doen. Wisselen van gewassen. Om beter te gaan...
Zo'n rand om de akker.
Precies, beter te gaan boeren, laat het even zo zeggen. En het overschakelen op een plantrijk dieet. Dat betekent niet dat we allemaal helemaal vegan hoeven worden, maar wel dat we echt drastisch veel minder vlees en zuivel moeten gaan eten. Nou, dat zijn 5 dingen. En als we alles daar 100% zouden doen zoals in dit scenario zo uitgerekend is, dan is het goede nieuws. Dan zorgt het voor een 101% vermindering van de uitstoot die we anders in business as usual zouden doen. Dus dat budget waar ik net over had. Er zit een mooie grafiek bij. Die gaan we ook in de show notes zetten. Ja, dat effect van die 1400 miljard ton zouden we eigenlijk helemaal kunnen teniet doen door 100% van die interventies uit te voeren.
En is dat dan 100% steeds? Of als je het hebt over overgaan op een plantrijk dieet, geef eens een schatting. Is dat dan 30% minder vlees, 50%?
Nou, daar zit natuurlijk een hele bak aan informatie achter. Maar om het even...
In de show notes.
Precies. Kijk, de plantrijk dieet gaat dan over een beetje... dan wordt het... hoe heet dat nou? Dat 80-20 dieet.
Ja,
precies,
ja. Is het 80-20 of 60-40?
80-20. Ik ben nu even de naam kwijt van dat dieet. Maar het... Eat Lancet, dankjewel. Eat Lancet dieet, waar we het eerder ook over hebben gehad, is dat je tot een verschuiving komt, tot een soort van optimum van wel voldoende eiwit om gezond te blijven leven, maar eigenlijk heel veel minder dan nu. Dus ze hebben een aantal soort van datasets gebruikt die vrij gangbaar daarin zijn. Dus je moet niet helemaal vegan, want dan heb je weer te weinig mest. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Goed, als je dat helemaal zou toepassen. En je zou dus al die 5 dingen die ik net heb genoemd, die zou je helemaal goed... dus die halvering van die voedselverspilling gaat helemaal lukken. Al die dingen tegelijkertijd, dan zorgt dat tot een 101%, dan kan je dus eigenlijk dat hele budget aan CO2-uitstoot tot 2100.
Kan dan naar vakantie vliegen.
Komt tot min 7 ton. Gigaton. Min 7 miljard ton. Dus dan heb je zelfs een beetje over.
Vind ik altijd zo'n woord. Maar als tiener, hoeveel een mega giga? Net als met hebben jullie vroeger ook van die haargel gehad met van die belletjes erin?
Zeker.
Nee. Je maakte weer zo'n exclusieve sfeer.
Maar ik had extra strong. Ja, maar je had ook
giga.
Ultra strong.
Giga strong.
Gewoon bij was allemaal hetzelfde, maar gewoon in een andere kleur.
Gebruik je dat nog steeds, Karsten?
Ik heb het iets te veel gebruikt. Maar eventjes, ik schrik van van dit feit.
Ja, het is nog niet eens af, dan moet je nagaan.
Nou, jouw tijd is wel om, hè? Nee.
Nee, ik heb nog 2 zin. Maar waar schrik je van?
Nou, van het feit dat het dus eigenlijk gewoon uitvoerbaar is. En waarom gebeurt het dan niet?
Ja. Daar kom ik zo meteen op. Want dan wil ik toch eerst even het feit afmaken.
Doe het.
Dus als je dat 100% zou doen, dan zouden we dat budget over hebben. Als je 50% van al die maatregelen zou doen, dan heb je 63% vermindering. En wat het interessante is, en dat is het punt waar ik eigenlijk naartoe wil komen, En misschien ook direct wel een antwoord op jouw vraag. Waarom doen we dat niet?
Let's go.
Als je kijkt, want Hidde zat net met vlaggetjes toen ik intensieve landbouw noemde. Maar ja. Als je kijkt naar die 5 thema's, dan zijn dat thema's die in het debat heel erg vaak heel erg gepolariseerd worden. Of in ieder geval bij een van die 2 kampen terechtkomen. Dus als ik zou zeggen, ik ben voor intensieve landbouw. Of jij zei, ik wil een film laten zien over intensieve landbouw. Dan worden allemaal mensen boos en die gaan daar dan heel erg over discussiëren. Die hebben waarschijnlijk allemaal energie die ze ook hadden kunnen stoppen in het tegengaan van voedselverspilling. Noem maar eventjes een dwarsstraat.
Ja.
Of in zorgen dat ze kweekvlees op de markt zouden brengen. Waardoor
nou, dus zelfs als je dus niet druk maakt, verbrand je minder calorieën, hoef je ook minder te eten.
Nou, ook dat. maar dus wat we aan het doen zijn, is aan het discussiëren over er zijn 5 dingen. En eigenlijk zegt dit rapport, je moet alle die 5 dingen doen. Meteen 100%. Dan hebben we nog een vrij grote kans. Als we de helft daarvan lukt, dan. Maar we moeten gewoon keihard aan de bag met en intensivering van de landbouw en een halvering van de voedselverspilling. En inzet op plantrijke diëten en gezonder gaan eten. En ik noem ze even nog allemaal.
Oké, nee, maar laat ik dan even de tovenaar en de profeet tegenover elkaar zetten.
Ja.
Naast elkaar zetten.
Ja.
Op al die 5 punten, wat is dan 1 ding wat we dan kunnen doen? Dus als we zeggen intensieve landbouw, is dat dan landsparing?
Ja, dat is echt tovenaar.
Ja, nou, en dat is dus wel iets. En dan daar dus ook om dus een beetje over je eigen schaduw heen te zetten. Ik heb ook de afgelopen tijd, zei ik van, nou ja, dat extensiveren is misschien niet helemaal. Dus laten we het gesprek hebben over. Nou, kijk, dit rapport zegt toch wel echt. Hè, en dan ook weer even de nuances. Op sommige plekken moet je best wel extensiveren. En in Nederland zijn er best wel wat plekken waar je maar even mondiaal om te werken aan klimaatverandering, is dit onderbouwd. We moeten gewoon zorgen dat we de landbouw op zo min mogelijk ruimte
en dan
doen.
Vooral ook, denk ik, Sub-Sahara-Afrika meer dan hier natuurlijk. Weet je wel, dat de wind maken op de plekken waar het nog...
Dus daar geef ik eerder eigenlijk... Ja.
Want mannen, de andere 4 punten zitten eigenlijk meer aan jouw kant.
Precies, dat was ook een beetje mijn punt. Hidden zal daar niet zo snel mee oneens zijn. Maar bijvoorbeeld voedselverspilling is inderdaad zo'n punt waar je dan... Dat is echt zo'n profetending.
Van Novib is altijd met voedselverspilling aan tegengaan.
Ja.
Ze stoppen er geen geld in.
En je zou dus eigenlijk zeggen, dat heb jij ook wel eens roepen, als we nou onze energie goed neerzetten, dan moeten wij niet het even in discussie gaan over intensieve landbouw wel of niet. We zeggen van, richt jij je op je intensieve landbouw, zorg jij dat je die voedselverspilling aanpakt, zorg jij dat je zorgt dat mensen anders gaan consumeren. Dus al die dingen moeten we tegelijkertijd. We hebben helemaal geen tijd om te blijven discussiëren over.
Oké, maar wie is dan?
Mag ik heel kritisch zijn? Want kijk, als ecomodist zeg, ik maak nooit, ik denk dat ik mijn tijd nooit verspil aan het tegen gaan van mensen die werken aan halveren van de voedselverspilling of het overschakelen op planten. Maar er zijn wel heel veel niet-ecomodische groenen, denk ik, die zich heel erg hard maken om mij tegen te gaan als intensiveerde. Deze andere 4 punten, tegen. Wat? Ik ben zeker niet
tegen. Jij zegt toch weer naar dit hele verhaal, ben ongeveer, hoe lang ben je het woord? 20 minuten?
Nee,
en jij zegt, ik heb gelijk.
Ik ben het wel met je eens. Ik zie niet mensen die pro-Gentech zijn velden stuk maken van biologische boeren. Of daar heel actief tegen gelobbyen.
Want de grootste weerstand zit hier bij de mensen die de status quo, toch?
Ja. Wat is een gezonder dieet?
Ja, dat vind ik ook bijzonder. Gezonder en plantaardig.
Ja, dat gaat over dat je minder verwerkte. Dus bijvoorbeeld wat jij hier op tafel hebt staan met dat blikje cola. Dat is niet zo per se nodig voor jouw calorieën. Dus je zou...
Wat is een zero?
Dus het gaat over minder verwerkte producten eten die we niet nodig hebben. Dus gewoon meer basisvoedsel. Ja. En minder hoge calorieën, suikerrijke producten. Wat ook land inneemt. Wat ook energie vraagt om te produceren. En gedistribueerd moet worden, et cetera.
En eigenlijk is het struikelblok hier dus dan gewoon overheidsbeleid. Is dat...
Nou, en bedrijven. Invloed van bedrijven.
Want... die zitten in een vrije markt gewoon winst te maken. Dat is hun doel. Hun doel is niet de wereld beter maken. Ook al doen sommige bedrijven, Patagonia, alsof ze dat heel erg wel doen. Kunnen wij van bedrijven vragen dat zij de wereld beter moeten maken?
Daar heb je druk van de overheid voor nodig, denk ik toch?
Ja, ik werk wel eens met bedrijven. Geen populaire mening, maar ik zie wel. Ik ben daar relatief optimistischer over. Een beetje mijn verhaal daarin is dat Tuurlijk is het zo geweest dat, dat bedrijven niet per definitie de drive hebben gehad altijd om de wereld beter te maken, maar naar winstmaximalisatie. Maar doordat we weten dat er nu allerlei dingen aan de gang zijn, dat we al 20, 30 jaar praten over klimaatverandering, dat we weten dat er regels aankomen langzamerhand, zijn echt veel bedrijven, met name grote bedrijven, bezig met een heleboel van dit soort dingen. Hè? Dus verpakkingen, minder voedselverspilling, vanuit nog steeds de bedrijfsvoering, maar ook omdat ze weten dat het gewoon nodig is. Dus ik denk, ik ben daar niet zo heel pessimistisch over dat bedrijven er hier zijn om de boel te verklooien. Ze hebben wel wat hekjes en regels en een beetje een stok af en toe nodig. Maar ik denk dat er best wel veel verandering vanuit bedrijfsleven kan gaan komen.
Ja. Een van die initiatieven die jij daarvoor doet is Aan Tafel.
Dat doe ik niet zelf, nee.
Dat doe je niet zelf, maar daar ben je wel als Foodhub. Is ook een bedrijf trouwens.
Ja, precies. Ja. Wij zijn hier niet om de wereld te verkleuren.
Nee. Dus heb je dan in jouw bedrijfsplan waardes die dat borgen? Hoe doe jij dat als bedrijf, Joris?
Oeh, dan vind je... Ja, kijk... Wij zijn een bedrijf, een dienstenbedrijf. En wij hebben dat kernwaarden die erover gaan. En bij ons bedrijf is ook nog eens eigenlijk opgezet om andere bedrijven te helpen met die verduurzaming. Het zou een beetje lullig zijn als we dat zelf uit zo'n taal... Dus dat zit in onze kernwaarden.
Ja.
Maar ik bedoel, voorbeeld van bedrijven die voedsel produceren en die natuurlijk producten inkopen. Daar zie je ook, daar zijn ontzettend veel regels en interne documenten die misschien niet altijd even veel nagaan. Geleverd wordt, maar die richting is eigenlijk wel onomkoombaar, heb ik het gevoel. Dus er is nog steeds een boel greenwashing bij de grote bedrijven. Die roepen, we gaan naar regeneratieve landbouw, zonder dat ze precies weten wat dat inhoudt en hoe dat onderbouwd is.
Ja.
Maar ja, ik heb het idee, en geef commentaar als het niet zo is, dat bewustzijn daarin, dat ze gewoon weten dat ze, omdat ze grondstoffen duurder worden, dat ze uiteindelijk tegen regelgeving gaan aanlopen, dat ze gewoon dingen moeten gaan doen om hun waardeketens te veranderen. Ja,
the license to grow.
Dus daar zit echt veel beweging in.
Weet je, je hebt die 5 punten en wat ik in het debat dan vaak nu als luisteraar van jouw verhaal, en ik doe nu even alsof ik dit op de radio hoor, dan wordt er vaak meteen waarom iets niet kan. Hè? Vanuit bijvoorbeeld als je zegt, we moeten meer granen, weet ik veel wat, eten in plaats van vlees.
Ja.
Dat merkte ik bij Paradise ook. Weet je, dat je dus dan zei van ja, dat werkt wel in Costa Rica, maar dat gaat nooit in Nederland werken.
Ja.
Dus met andere woorden, hoe zorg je ervoor dat mensen naar die bewuste bal gehakt, waar ze zo aan vast klampen.
Lekker.
Ja, maar hoe zorg je dat die weerstand dan opgeheven wordt? En dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar over Nederland. Want het is heel mooi dat we deze feiten hebben. Maar hoe doen we dat wereldwijd in landen waar je minder kansen hebt? Ik bedoel, in India, hoe gaan we dit doen? Want we hebben natuurlijk heel veel problemen en klimaatproblematiek die we hebben outsourced naar de derde wereld.
Ja. Dus. Nou ja, ik denk dat... Ja, precies. hoeveel keer 20 minuten heb ik nog?
Sorry.
Nee, maar ik wil er ook niet, in die zin ook niet een idealistisch verhaal van maken, dat het gaat allemaal goed komen en de bedrijven redden de wereld, zijn ook allemaal boeken over geschreven.
Ja, dus. Maar het idee dat het niet kan, is niet
precies,
waar.
Ja, en dat er gewoon... Nou, en daar kan ik toch weer een beetje leunen naar het optimisme, het overdreven optimisme van de vriend Boersma af en toe aan tafel. Van, kijk eens wat we allemaal voor elkaar hebben. Dus op het moment dat je het wil, of dat je de incentive hebt om die verpakking te gaan verminderen, om bij te gaan mengen, dan gehaktballen, kan je zeggen dat moet helemaal vega worden, of daar kan je op een gegeven moment tot een 20-80-20 samenstelling.
Is dat, hè?
Ja, en op het moment dat dus daar zit ook juist weer de innovativiteit en de kennis en ontzettend veel kapitaal natuurlijk die bedrijven aanwezig is. Dus nogmaals, en daar ga ik altijd op twee kanten. Je moet ze scherp houden. Je hebt ook activisten nodig. Je hebt regelgeving nodig. Want anders is het allemaal in een tempo wat misschien niet voldoende is. Maar er is echt wel in ieder geval in het westerse deel van de wereld een beweging gaande, denk ik, van bedrijven die weten dat ze niet anders kunnen. En allerlei aan deze 5 thema's onder andere gewoon dagelijks aan het werk zijn.
Oké, dus het kan en het moet. We gaan naar het laatste feitje. We lopen
een
tikje uit.
Blijf vooral iets sneller praten.
Haal even adem. Het vierde feitje. Ik moet het even schoon zeggen, zodat als we willen snijden met de jingle, dat hij er dan in kan. Het vierde feitje is van Hidde Boersma.
Ja, ik wil even een echt al decennia lange ergernis van mij. Decennia, minstens.
Decennia. Vier decennia. Hidde is een... Je werd geboren en je dacht, ik weet niet.
Hidde is een wandelende decennia frustratie.
Bak frustratie.
We hebben... Op deze leeftijd, als je eenmaal 40 bent, ja, jongens, dan mag je dit soort dingen zeggen. Dat
dan
je
slaat het helemaal om.
We hebben wel gehoord van jouw partner dat we jou moeten laten uitpraten in de eerste 3 zinnen. Dat, ja. Dat is niet gelukt. Nee. Oké, nog een keer. Het vierde feitje is van Hidde Boersma. Laat me gewoon door me heen praten.
Boeren zijn geen subsidieslurpers. Maar het is even, ik ga het uitleggen. Dat is een saai feitje.
Doe het nog een keer.
Boeren zijn geen subsidieslurpers. Maar ik zal het even uitleggen. Waar ik me dus al heel lang aan erger is een bepaald feitje wat vooral onder anti-boeren heel erg rondgaat. En dat is het feitje dat zegt, boeren zijn maar verantwoordelijk voor 1,4% van het Europese binnenlandse product. Dus van onze totale omzet. Maar ze gebruiken 35% of 40% van onze begroting.
Van de Europese begroting.
Van de Europese begroting.
Dat is ook zo.
En gek genoeg, allebei,
dat is ook zo.
En eigenlijk allebei getallen kloppen.
Oké, okay, dus tot nu.
Maar je toch ja, ja,
tot hier. We hebben geen tijd meer.
Wat is zo irritant is, wat mensen vergeten te vertellen, is dat landbouw het enige is wat we Europees regelen. Dus defensie niet, zorg niet. Dus dat zijn allemaal dingen die we nationaal regelen. Dus maar één potje, Europees potje, dus alle lidstaten die gooien geld in één grote potje. En dat gaat alleen maar naar landbouw. Alles, de andere dingen regelen ze zelf. Ja, logisch dat dan landbouw, die grote...
Gaat dus wel vrij weinig naar landbouw.
Heel, heel
waar
weinig.
Waar gaat dan die andere twee derde heen?
Ja, bijvoorbeeld, wij zijn ook in Albanië geweest. Dan staat daar, deze weg is aangelegd met hulp van de Europese Unie. Weet
ja,
je?
Top.
Dat soort projecten zie je dan wel. Ja, maar dus is maar één...
De rest gaat naar Albanië. Ja,
als je ergens wil investeren...
Ja, dan moet je in Albanië zijn.
Schitterend.
Ja, ik heb dus ook toen ik in twee decennia geleden, nee, in 2008, 2009 werd ik lid van de Jonge Democraten. En toen heb ik daar ook een keer een stuk in de krant gekregen in het NRC, waar ik dit ook zeg van, ja, die boeren die gebruiken zoveel van het Europese geld. Toen ben ik heel snel op mijn vingers getikt. Dat het nergens op slaat. Je kan niet zeggen van, als je één ding maar Europees regelt en de rest allemaal in de lidstaten, dat het een grote hap is. Waarom? Ik heb het sindsdien nooit meer gebruikt. Maar ik zag het dus deze maand weer in een column van Caroline de Gruyter en een column van Marcia Luiten, toch niet de minste, die dit ook gebruiken. En het is natuurlijk gewoon om boeren in een slecht daglicht te zetten. Toen denk ik, als je al
is dat een mening of een feit?
Nee, dat is een feit.
Heb je het gevraagd aan ze?
Nee, maar als je kon las... Nee,
ik eens.
Ja? Ja. Ga verder.
Ja,
we hebben de tijd. Praat rustig.
Kijk, en ik vind het dus fascinerend. Want eigenlijk is het een hele gekke kritiek. Ten eerste omdat je dus defensie... eigenlijk zou je om een eerlijke vergelijking... moet je alle defensiebudgetten van al die lidstaten... moet je bij elkaar optellen, kijken hoe dat is, alle zorg. En dan kom je natuurlijk op een heel klein gedeelte... maar wat naar de landbouw gaat. En ik vind het dus gewoon fascinerend. Eigenlijk is de landbouw zijn tijd dus heel ver vooruit. Wat was het idee van de Europese Unie natuurlijk? Dat je dingen samen ging doen. En je ziet nu heel erg, als het met de Oekraïne, met de oorlog in Oekraïne... hadden we maar een Europees leger. Weet je wel, dat hadden we al lang aangewild. Of nou, Europese zorg, weet ik niet, maar Europese ruimtelijke ordening... zou heel handig zijn. En eigenlijk is het dus gek genoeg maar één project echt gelukt. En
waarom is dat gelukt en de rest niet?
En weet je, wat zeg je tussendoor?
Nee, komt hij weer.
Ja, waarom zeggen? Wil je de naam zeggen? Want aan wie hebben we het te danken? Dat het Europees in Europa het landbouwbeleid wel gecentraliseerd is?
Sikko Mansholt!
Ja, daar is hij weer.
Zullen we die een keer uitnodigen?
Ja, precies.
Wie is Sikko Mansholt?
Sikko Mansholt. Een sociaaldemocraat. Een van onze grote helden, denk ik wel. En het grappige is dat hij heeft eigenlijk het gemeenschappelijke landbouwbeleid bedacht. En ook wel een beetje gevormd. En om nog maar een andere mythe ook uit de weg te helpen. Iedereen zegt altijd dat het landbouwbeleid ooit is gekomen om nooit meer honger te hebben na de Tweede Wereldoorlog. Is niet zo. Hij heeft dat gemeenschappelijke landbouwbeleid ooit opgezet om voor een fatsoenlijk inkomen van de boeren te regelen. Dus het is echt de klassieke verheffing van de sociaaldemocratie. We gaan de landbouw mechaniseren, we gaan hem moderniseren. Hij ging markten stabiliseren, dus boeren kregen een bepaalde minimumprijs. Allemaal om te zorgen dat het platteland eigenlijk boeren een normaal leven kon leiden.
Maar als we het hebben over die 30%, gaat het allemaal naar de boer? Ja. Of gaat er ook geld naar zorgen dat de kwaliteit hoog blijft. Dat voedselveiligheid wordt gegarandeerd.
Dit is echt geld voor de boer eigenlijk alleen.
Okay.
Ja, en ik vind het nog wel interessant. Want
voor de grondbezitters.
Je hebt gelijk. Dat is ook andere grondbezitters. Ik vond die Sikkel Mansholt zei dat we gaan de landbouw moderniseren. We gaan dus minimumprijzen instellen. Joris en ik hebben daar ook nog wel eens een stuk in de Volkskrant geschreven. Om daar ook weer voor te pleiten. Maar wat hij ook deed. En dat was voor mij eigenlijk nieuw. Dat vond ik heel interessant. Hij heeft voor een vermindering van het landbouwareaal met 5 miljoen hectare gezorgd. Want er was zoveel overproductie. Er was zoveel land, maar er waren zoveel boeren die zoveel produceren in die tijd, dat de prijzen gewoon extreem laag waren. Dus om te zorgen dat de blijvers, de overblijvende boeren, een beetje normaal inkomen hadden, heeft hij 5000 hectare uit productie genomen. Wist ik niet. Kan je je niet meer voorstellen dat soort dingen zullen nooit meer gebeuren.
Waar is dat?
Ik weet niet eens precies
waar. In Europa.
In heel Europa heeft hij 5 miljoen hectare om te zorgen dat er niet
de toenmalige lidstaten.
Dat waren er toen natuurlijk echt een stuk minder.
Oké, even een vraag over subsidieslurpers. Zijn er andere onderdelen van de samenleving die... want ik kan me voorstellen dat onderwijs is 100% gesubsidieerd.
Dat is zo grappig inderdaad. Want dat je zegt inderdaad, iedereen die in dienst is van de overheid, dus inderdaad alle onderwijzers, zijn dat subsidieslurpers. Boeren is wel een beetje... Boeren voelen zichzelf...
En kunstenaars.
Ja, precies. Boeren voelen zichzelf...
Ja,
dat zijn
Die moeten een keer leren hun eigen broeken op te halen.
Linkse hobby's.
Maar boeren voelen zich wel echt ondernemer, maar zijn ook zeker afhankelijk van overheidssubsidie. En voorheen was het dus hadden te maken met allerlei minimumprijzen. Dat is later, naar aanleiding onder andere van de boterbergen en de melkplassen, veranderd in een hectare subsidie. Dus elke boer krijgt per hectare een bepaald bedrag. En ook nog afhankelijk van op welke manier hij dat dan doet. Dus als je duurzamer wordt, krijg je iets meer. Dus iedereen die een hectare boerengrond heeft, die krijgt daar subsidie voor. En grappig genoeg krijg je daardoor een soort tegengestelde gebeurtenis van wat Sikkel Mansholt zei. Dus we gaan een echt het areaal verminderen. Hier met deze hectare subsidie zorg je dus dat iedereen die ooit een boer had, een boer was, of ooit een stukje land had, die houdt dat stukje land ook. Want op die manier krijg je dus subsidie.
Oké, dus als je de volgende keer op een verjaardag zit en je hoort de boeren subsidie slurper, zeg je www.sikkelmansholt.
Ja, ik wil gewoon nooit meer horen dat
maar boeren... Het gaat ook even op punt daarachter, hè? Want dit was een beetje een... er is ook een heleboel niet goed met dat Europees landbouwbeleid. Laten we dat ook even... Dus eigenlijk, ik heb me daar ook nog eens in verdiept. Er is eigenlijk niemand blij met het Europees landbouwbeleid. De boeren niet.
Ik niet.
De mensen in Europa
Helene,
niet.
Helene, ben jij blij met het Europees landbouwbeleid?
Helene is er niet blij mee. Jolijn komt net binnen, is ook niet blij mee.
Er is geen landbouwbeleid. Nee,
maar het is echt een gedrocht, is het. Wat ooit met een bepaalde reden. Dus ook toen de tijd politiek werd het allemaal weer geamendeerd. Dus wat de bedoeling was van Mansholt, dat is ook niet helemaal erop uitgepakt. Overproductie. Het is echt een en al ellende eigenlijk.
Arme Mansholt.
Iedereen is daar niet blij mee. En de boeren ook niet. Nee. Hè? Die boeren die hebben liever, niet allemaal, maar er zijn best wel veel boeren, in ieder geval in Nederland, omdat die vrij competitief kunnen werken. Want als je in Frankrijk zit en je krijgt een beetje subsidie, dat is ongeveer het enige waar je van leeft. Dan ben je misschien wel relatief blij met hoe het nu zit. Dat is ook de reden dat het zo moeilijk te veranderen is. Maar Nederlandse boeren die zeggen heel vaak, ik hoef die subsidie niet. Ik zou liever een betere prijs voor mijn... of een gelijk speelveld, zoals ze dat dan noemen. Zodat ik beter kan concurreren met landen waar ze goedkoper produceren. Van mij hoeft die subsidie helemaal niet. Laat mij maar gewoon ondernemen. En dus dat Europees landbouwbeleid was ooit een oplossing, of in ieder geval heeft heel veel gebracht, en zit echt nu in een fase dat het
muurvast,
en ook heel veel negatieve effecten heeft. Dus wat er nodig zou zijn, daar hoor je ook mensen columns over schrijven, onder andere Louise Fresco laatste mooie column over wat er eigenlijk nodig zou zijn, is een Mansholt plan 2.0, waarbij we eigenlijk helemaal weer teruggaan van waar was dat ooit voor bedoeld, en zorgen voor dat we prijzen stabiliseren, dat we boeren in staat stellen om toekomstbestendig te kunnen ondernemen. Dus economisch eerst, en vervolgens gaan kijken hoe we dat dan doen, zodat ze daar ook ruimte hebben om daar duurzamer op te gaan ondernemen. En dat is dus het feitje van boeren zijn subsidieslurpers en die willen dat zo houden, dat klopt helemaal niet. Ja. En tegelijkertijd is dat Europese landbouwbeleid moet echt afgebroken worden en opnieuw weer opgebouwd.
Ja, dat is best wel jammer bij dit. Dat zie je wel vaker bij. Als er eenmaal zo'n staatbeleid is, zit er zoveel vested interest in dat het muur vast zit. Want uiteindelijk was dat gemeenschappelijke landbouwbeleid heel progressief. Maar nu is het met geen enkele mogelijkheid meer aan te morrelen. Die geldstromen zitten helemaal vast. Ik heb een NGO opgericht, We Planet. En dat zeiden we eerst ook tegen elkaar, zullen wij proberen om het GLB te veranderen. En er waren allemaal andere mensen, dat moet je nooit doen. Dan ga je helemaal kapot op. Dat is gewoon niet meer te veranderen. Terwijl je eigenlijk met een soort tabula rasa wil beginnen. En dat is wel, ik vind dat echt heel erg en problematisch.
Heerlijk, tabula rasa. Volgens mij hebben wij over 2 weken iemand hier in de uitzending die ook iets meer kan vertellen over dat Europese beleid. Want we hebben dan Iris, die
Iris Bouwers.
Ja, Iris Bouwers die bij ons komt. Dus we moeten haar eens even aan de tand trekken. En eens even horen.
Trekken ook.
Wauw.
Ik
voel er wel even de mouw, ja.
Maar voor deze week, dankjewel voor het luisteren. Zijn er nog uitsmijters? Zijn er nog laatste dingen die we zijn vergeten te vermelden, Helene?
Ontleen niet je identiteit aan activisme.
Halleluja, Hidde. En daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering. Tot de volgende week. Sorry. Bedankt voor het luisteren. Doeg.